Goedemorgen iedereen. We kunnen misschien eerst nog de zegen vragen. Hemelse Vader, U de enige en waarachtige, de schepper van het al. Dank U dat wij hier in alle vrijmoedigheid en openheid over U mogen spreken. Vandaag denken we terug aan Uw komst in deze wereld. En vooral willen we nadenken over wie U bent. We willen luisteren naar U, de wonderbare raadsman. Laat de woorden die ik spreek van U komen en laat de woorden gedragen worden door de kracht van uw geest. En veranker ze in ieders hart. Vervul ons allen met uw geest, zodat wij de waarheid begrijpen. Vader, gebruik mij als een instrument in uw handen. Zegen deze prediking. Het vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Nog enkele dagen en dan vieren we kerstmis. Waarschijnlijk staat er thuis bij velen van jullie een mooi versierde kerstboom met prachtige kerstballen, kerstlichtjes, slingers en misschien wat nepsneeuw opgespoten, want het ziet er niet naar uit dat het een witte kerst gaat worden. Onderaan de kerstboom vinden we, als het goed is, een kerststalletje met daarin beeldjes van de kribbe. Met het kindje Jezus erin, en daarnaast Jozef en Maria, en daarachter de os en de ezel. Bovenop de stal pinnen we een verlichte ster, die de schaapherders laat zien waar de stal zich bevindt. En ook de drie wijzen, in de volksmond de drie koningen, planten we voor de stal. En al de plaats die overblijft onder de boom wordt opgevuld met mooi verpakte cadeaus. Soms zoveel dat je haast de kerststal niet meer ziet staan. Jezus raakt ofwel op de achtergrond, ofwel is er zelfs helemaal geen sprake meer van. En dat is natuurlijk bijzonder jammer. Want Jezus was en is best wel de moeite waard om deze verjaardag te vieren. Want dat is wat kerst betekent, de geboortedag van Jezus. En die geboortedag is zo belangrijk dat wij zelfs onze jaartelling op zijn geboorte hebben afgesteld. Het is nu 2014 jaar na de geboorte van Christus. En als je daar wat dieper over nadenkt, dan wil dat toch wel wat zeggen. Dat is op zich eigenlijk al een getuigenis van het feit dat Jezus' leven een der grootste aller eeuwen was. Zijn leven hier op aarde moet toch wel een enorme impact hebben nagelaten. Dat men op het bestaan van één man, en dan gaat het nog maar over de drie laatste jaren van zijn leven, dat men daarop de jaartelling afstelt. Ik kan me niet voorstellen dat men over 1000 jaar gaat zeggen, 1000 jaar na Stefan, of 1000 jaar na Benaar, of 1000 jaar na Gilbert, of ja, misschien Gilbert, misschien wel. Nee hoor, over 1000 jaar gaat het nog altijd zijn, 3000 jaar na Christus. Dus ja, Jezus moet toch een heel bijzonder man geweest zijn. En daarom lijkt het me goed, als aanloop op zijn verjaardag, om in stil te staan wie Jezus eigenlijk wel was en is. En of het allemaal wel waar is wat er over Jezus gezegd en geschreven wordt. Wie was Jezus? Wie is Jezus? Het is mijn hoop dat u straks een antwoord zal kunnen geven op die vraag. En ook Jezus kijkt nieuwsgierig uit naar uw antwoord. Want ook hij zelf stelt in zijn woord, de Bijbel, een heel directe vraag aan ieder van u persoonlijk. En die vraag die Jezus stelt aan ieder, die vinden we terug in Matteüs 16. Dat zou ik met u willen lezen. Matteüs 16. Matteüs 16, van 13 tot 17. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zeide: wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een der profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Tot daar. In het stukje wat we net gelezen hebben, stelt Jezus twee vragen. Aan de eerste vraag, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is, ga ik geen aandacht besteden. Omdat ik deze vraag meer zie als een aanloop naar de vraag waar hij echt graag een antwoord op wil weten. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dat wil hij zo graag weten. Wie zegt gij dat Jezus is? En je moet niet zeggen wat anderen zeggen. Je moet geen vroom antwoord bedenken. Nee, wat is uw gedacht? Wat is uw overtuiging? Ik denk echt wel dat deze vraag in deze kerstperiode de belangrijkste vraag is die we kunnen stellen. Wie was Jezus? Maar vooral, kent gij Jezus in uw persoonlijk leven? En wat betekent hij voor u? Maar laten we beginnen bij het begin. Normalerwijs gaan we ervan uit dat alles begint in de stal in Bethlehem, waar hij geboren wordt. Maar dat klopt niet helemaal, want we mogen niet vergeten dat hij de Zoon van God is in eeuwigheid. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. In het boek Openbaring lezen we dat God zegt in Openbaring 1: ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt, de Almachtige. De apostel Paulus zegt over Jezus het volgende in Colossense: hij, Jezus, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Jezus begon zijn leven niet op kerstnacht in een kribbe. Zijn bestaan omvat de eeuwigheid. Jezus is er altijd al geweest, maar met kerst is hij als mens geboren op aarde. Op kerstnacht heeft Jezus de goddelijke troon ingeruild voor een kribbe in de stal in Bethlehem. En hij heeft dit gedaan met slechts één doel. En in Johannes 12 lezen we: ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Jezus is gekomen om de wereld te behouden, te redden van de zonde die de wereld was binnengeslopen en die het contact met de hemelse Vader had verbroken. En om dat contact te herstellen, moest er een bloedoffer gebracht worden door iemand die vrij was van zonde. En er was er maar één die vrij was van zonde, en dat was Jezus Christus. Jezus ging vrijwillig naar het kruis tot vergeving van onze zonden. En nu zit ik al dichter bij Pasen dan bij Kerst. Kerst en Pasen zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met Pasen, u weet dat wel, is er de kruisiging en de verrijzenis uit de dood. Ik moet Pasen wel vernoemen, want zonder Pasen, zonder de verrijzenis van Jezus, zouden we vandaag geen kerst vieren. Zijn fysieke opstanding uit de dood is de hoeksteen van het christelijk geloof. Zijn overwinning op de dood geeft ons zekerheid op eeuwig leven. Voor veel mensen is dit verhaal te eenzijdig. Is dit verhaal te bekrompen om in te geloven. Voor hen is dit alles een fictief verhaal, welk ontsponnen is in de fantasiewereld van de schrijver. En het heeft dan ook geen enkele invloed op hun leven. Waarom is voor veel mensen de naam Jezus zo onwezenlijk en zo moeilijk om uit te spreken? Tenzij om te spotten. Misschien omdat ze alleen maar op zichzelf kunnen en willen vertrouwen. Het wantrouwen is te groot om zomaar hun leven in iemand anders zijn handen te leggen. Men wil geen pottenkijkers in het privéleven. Miljoenen mensen geloven niet in Jezus. Miljoenen doen dat wel. Wie heeft er nu gelijk? Jezus is de enige over wie al boeken waren geschreven nog voor hij geboren was. In het Oude Testament staat dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. In het Nieuwe Testament wordt die profetie vervuld en vele andere. Jezus vervulde meer dan 350 profetieën die tientallen en honderden jaren van tevoren waren voorspeld. Dingen waar je geen controle over hebt. Waar en hoe hij zou sterven en begraven worden, de opstanding. Elke profetie over Jezus is uitgekomen. Dus de vraag of Jezus bestaan heeft, is achterhaald. Over zijn wel of niet bestaan hoeven we niet te twijfelen, want geen enkel historicus, geen enkel geschiedkundig expert, gelovig of niet gelovig, zou durven ontkennen dat Jezus bestaan heeft. Iedereen weet dat er te veel bewijzen zijn dat Jezus inderdaad op aarde heeft rondgelopen. Jezus Christus wordt in alle godsdiensten van de wereld op zijn minst beschouwd als een profeet. Een zeer begaafd leraar en een inspirerend leider. Maar Jezus laat je daar niet mee wegkomen. Want hij zegt iets heel anders over zichzelf. Hij zei bijvoorbeeld dat hij en de Vader een volmaakte eenheid zijn. Dat hij al bestond voor het ontstaan van de aarde. Dat hij de verlosser van de mensheid is. Dat hij onze zonden vergeeft. Dat hij eeuwig leven kan geven aan mensen enzovoort. Als we al deze uitspraken van Jezus over zichzelf overlopen, kunnen we daar drie conclusies uit trekken die we in vraag moeten stellen. En die zijn: ofwel was Jezus een leugenaar en dus een bedrieger. Ofwel was hij geestesziek en gek. Ofwel was Jezus wie hij zei dat hij was, de Zoon van God. Het is één van deze drie. Een andere mogelijkheid is er niet. Laten we ze alle drie eens overlopen. Was hij een leugenaar? Als Jezus zegt dat hij en de Vader een volmaakte eenheid zijn, wetende dat dit niet waar is, dat hij geen God is, dan loog en bedroog hij zijn volgelingen met opzet. En dan was hij niet alleen een leugenaar, maar ook een huichelaar. Omdat hij tegen anderen zei dat zij tot elke prijs eerlijk moesten zijn en rechtschapen moesten leven, terwijl zijn eigen leer en leven zelf één enorme leugen zou geweest zijn. Hij zou ook een dwaze leugenaar geweest zijn. Want het waren zijn aanspraken op goddelijkheid die hebben geleid tot de kruisiging. En zeg nu zelf, zou een mens bereid zijn een afschuwelijke marteldood te sterven voor een leugen? Ik denk het niet. Ik ben overtuigd van niet. Was hij misschien een geesteszieke? Sommige mensen beweren iets of iemand te zijn zonder dat er iets van waar is. Sommige mensen denken dat ze Napoleon zijn, of Julius Caesar, of Elvis Presley. Jezus claimde de Zoon van God te zijn. Misschien had Jezus ook wel van die waanideeën. Misschien was hij wel schizofreen. En ik ga die gedachte onmiddellijk van de kaart vegen. Want u moet zich even voorstellen. Van al wat er geschreven staat over Jezus, weten we onder andere dat hij nooit geestelijk uit evenwicht raakte. Dat hij rustig boven alle moeilijkheden en vervolgingen uitzweefde. Dat hij altijd de verstandigste antwoorden had op strikvragen. Dat hij rustig en weloverwogen zijn dood en het kruis voorspelde. Zijn opstanding op de derde dag, zijn hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest, de grondlegging van zijn kerk, de verwoesting van Jeruzalem. Voorspellingen die allemaal letterlijk in vervulling zijn gegaan. Jezus' onderwijs is het fundament geworden van hele beschavingen. Zijn onderwijs wordt overal beschouwd als het beste onderwijs ooit. In de gekende bergreden lezen we onder andere: heb je naaste lief als jezelf. Keer de andere wang toe. Heb je vijanden lief en behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden. Het zijn een soort woorden die je van God verwacht. Zijn volmaakte, accurate, standvastige en beëerste uitspraken. En heel zijn onderwijs kan niet komen van iemand die onstabiel in het leven staat. Of iemand die geestelijk onevenwichtig zou geweest zijn. Ondanks zijn indrukwekkende redenvoeringen, zijn bijzonder onderwijs, zijn genezingen van de zieken, de wonderen die hij deed. Ondanks dat alles blijft men, net als toen, blijft men op de dag van vandaag ook Jezus wegduwen. Veel mensen zijn verbitterd, gebroken, gefrustreerd, innerlijk verward en bevinden zich in een geestelijke en emotionele duisternis. Men wil er niet van weten, men wil het niet toegeven, maar mensen hebben Jezus nodig. God dank dat 2000 jaar geleden Jezus naar deze wereld is gekomen. Mensen hebben Jezus nodig. Er is een honger in het hart van elk mens. Het is een honger waar mensen geen raad mee weten. 3 toonaangevende psychologen van de 20e eeuw beschreven deze honger. Carl Gustav Jung zei: Mensen hongeren naar geborgenheid. Alfred Adler zei: mensen willen van belang zijn. Sigmund Freud zei: mensen hongeren naar liefde. En als antwoord op die honger zei Jezus, Johannes 6, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Johannes 8, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Op de dag van vandaag beseffen mensen wel degelijk dat er in hun leven een leegte is. En we zien dat mensen die leegte willen opvullen, die honger willen stillen. Eerst door zich te verzadigen met het materiële. En dat vult die leegte ook niet op. Maar meer en meer gaan ze vandaag de dag op zoek naar een of andere spirituele ervaring. Die hen op de juiste weg moet brengen. Want dat is wat mensen zoeken. Ze zoeken naar richting in hun leven. Terwijl Jezus zegt, ik ben de weg. Velen zoeken een waardesysteem om naar te leven. Ze zoeken naar waarheid, wat die ook mogen zijn. Terwijl Jezus zegt, ik ben de waarheid. Mensen vragen naar de zin van het leven. Jezus zegt, ik ben het leven. Stop met zoeken, ik ben het leven. En dan is er nog de beruchte vraag, wat gebeurt er na de dood? Is dan alles gedaan? Veel mensen zijn zo bang voor de dood, dat ze er niet eens over willen praten. En wat is er als antwoord op de dood? Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En dat wil zeggen dat wanneer ons leven hier op aarde is afgelopen, dan is de dood voor de christen als een triomfwagen die ons voert naar de poort der glorie, naar Gods koninkrijk. Voor de christen is doodgaan thuiskomen bij God. Begrijp me niet verkeerd. Ook christenen rouwen bij iemands eengaan. Maar waar we bij ongelovigen tranen van hopeloosheid zien, zullen bij christenen tranen van hoop zijn. De hoop op eeuwig leven. Door Jezus. Wij hebben hem nodig. Was Jezus dan wie hij zei dat hij was? Jezus Christus wond er geen doekjes om. Hij plaatste zichzelf op één lijn met God. In Johannes 10 lezen we dat Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. In Marcus lezen we dat een hoge priester aan Jezus de vraag stelde, zijt gij de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zeide, ik ben het. Kort en bondig en duidelijk. Ik ben het. Jezus wist heel goed dat hij met deze uitspraak zijn eigen dood vonnis tekende. Want voor de Joden stond deze uitspraak gelijk met godslastering. En daar stond de doodstraf op. Maar Jezus ging nog verder. Hij beweerde zelf dat we alleen via hem in contact kunnen komen met de hemelse Vader. Johannes 14 lezen we, niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus werd gekruisigd en is op de derde dag verrezen uit de dood. Na zijn opstanding verscheen hij aan al zijn volgelingen op één na. Thomas was er niet bij. De andere volgelingen vertellen Thomas dat ze Jezus hebben gezien, maar hij kan dat niet geloven. En hij zegt dat hij het pas zal geloven als hij Jezus met zijn eigen ogen ziet en zijn wonden kan voelen. En dan verschijnt Jezus dan in allemaal. Jezus verwelkomt Thomas op een liefdevolle manier. Hij laat hem de wonden zien in zijn handen en in zijn zijde. Thomas was verbijsterd en zegt, mijn Heer en God. Thomas noemde Jezus God. En Jezus ontkent dit niet, integendeel, hij zegt, Johannes 20, omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Thomas die stierf later de marteldood. Voor zijn geloof in Christus. Werd hij bedrogen? Nee, hij bewees met zijn leven dat Jezus' opstanding geen bedrog was. De apostelen niet in acht genomen, verscheen Jezus nog aan 500 mensen tegelijk. Dat zijn 500 getuigen. zouden al deze mensen op dezelfde dag, op hetzelfde tijdstip, allemaal dezelfde hallucinatie gehad hebben, door Jezus levend te zien nadat hij dood en begraven was. Nee toch. Iets dat bij kritiek op het christendom vaak over het hoofd wordt gezien, is de radicale verandering van Jezus' discipelen. Hun veranderde levens zijn een betrouwbaar getuigenis voor de waarheid van hun boodschap. Deze mannen hadden al hun hoop op Jezus gevestigd en waren hem 3 jaar gevolgd als zijn discipelen. Maar toch hadden zij een verkeerd toekomstbeeld van Jezus. Ze hadden verwacht dat hij hier op aarde ging regeren als een koning, als een politiek leider. Dat hij alle macht naar zich toe ging trekken. En in plaats daarvan werd Jezus als een misdadiger aan het kruis genageld. U kan begrijpen dat ze de wanhoop nabij waren. Ze waren in shock, verward en ze liepen weg. Ze gingen zich verstoppen omdat ze vreesden voor hun leven. Maar 3 dagen later is Jezus opgestaan uit de dood en is hij verschenen aan zijn discipelen. En dit bracht zo'n overtuigde indruk teweeg dat zij bijna van de ene dag op de andere heel vrijmoedig en heel openlijk hun geloof in Jezus gingen verkondigen. Hun veerkracht viel op bij hun vrienden en hun moed viel op bij hun vijanden. En ze prediken bovendien niet ergens in een vertoken achterbuurt, maar in Jeruzalem, in het hol van de leeuw, op gevaar van eigen leven. We moeten ons goed realiseren over welke dingen zij ook spreken, spraken of schreven, dat ze die deden als ooggetuigen. Petrus zei, we lezen 2 Petrus 1, want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus hebben verkondigd. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. 11 van de 12 discipelen zijn gewelddadig om het leven gekomen. Ze zijn gemarteld en gedood om hun geloof in Jezus. Jezus' volgelingen hadden de martelingen en de dood niet moedig tegemoet kunnen treden als ze niet overtuigd waren geweest van de opstanding van Jezus. Jezus leeft. De dood kon hem niet grijpen en het graf kon hem niet vasthouden. Niemand heeft hem dat voorgedaan. Je kan niemand vergelijken met Jezus. Wees ervan overtuigd dat Jezus het wonder der heeuwen is. Zo'n 700 jaar voor zijn geboorte voorspelde de profeet Jesaja de komst van de Messias. En hij gaf hem 4 prachtige koninklijke namen. Het leek wel op een geboortekaartje. En ik wil met u lezen in Jesaja 9. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Sterke God, onze God is een sterke God. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. En met die macht blijft hij bij ons tot aan de voltooiing van deze wereld. Dat is zijn belofte. Als mensen komen we vaak kracht tekort. Het leven kan ons vermoeien en ook moedeloos maken. Maar met God kunnen wij beschikken over goddelijke kracht. Niet voor een succesvol en rimpeloos leven hier op aarde, maar wel voor het groeien in het karakter van Jezus. Of zoals Paulus het zei in Filippenzen: ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Eeuwige Vader, hij wil voor eeuwig uw hemelse Vader zijn. Een vader waar u zich geborgen voelt. Het valt op dat de zoon hier vernoemd wordt als vader. Een merkwaardige naam voor iemand van wie net gezegd is, een zoon is ons gegeven. Dat laat ons zien dat de drie personen uit het goddelijke wezen, de drievuldigheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat zij niet losstaan van elkaar. Ze dienen onderscheiden te worden van elkaar, maar niet gescheiden. Vredevorst. Dat is niet de vrede waar de meeste mensen de mond vol van hebben met kerst. Vrede en verbroeding onder mensen van goede wil, vrede op aarde. Nee, eerst moet er vrede zijn met God. Maar er kan pas vrede op aarde zijn als er eerst vrede is met God. En tenslotte de prachtige naam die als eerst werd vernoemd, wonderbare raadsman. Het klinkt als een uitnodiging om bij hem wijsheid te zoeken. Hij is de allerbeste raadsman die je kan voorstellen. Van het kind waarvan Jesaja getuigt, mogen we zeggen dat het de hoogste wijsheid bezit. In Colossense lezen we, in hem liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Hij geeft raad zoals alleen God die kan geven. En hij leidt ons naar de juiste weg. Wat hij zegt werpt helder licht op alles. Hij is de sleutel tot kennis. Hij is de bron der wijsheid. Hij is de deur naar bevrijding. Hij is het indrukwekkendste fenomeen dat deze wereld ooit aanschouwd heeft. Hij is onze hoop op de toekomst. Hij, gelegen in een kribbe, hangende aan het kruis. Hij is de Zoon van God. Amen.
Goedemorgen allemaal. We hebben hier iets te vertellen voor jullie. We hopen dat jullie allemaal goed luisteren. We hebben er heel veel tijd in gestoken. Dus we zullen een keer luisteren. We hebben hier een heel mooi kerstverhaal. En we willen dat nu laten horen hoe het was, hoe Jezus werd geboren.
God stuurt vanuit zijn hoge hemel Gabriël de engel neer. Hij brengt Gods boodschap aan Maria. Jij wordt moeder van de Heer. God is de vader van het kindje en zijn naam zal Jezus zijn. Ja, de allerhoogste grootste koning, kwam als babytje zo klein. Och, wat een mooie blijde boodschap heeft Maria nu gehoord. En Maria spreekt eerbiedig, mij geschieden naar uw woord.
Ik ben de Herod van de keizer uit Rome. En hij wil heel graag weten hoeveel mensen er wonen in zijn land en hoe ze allen heten. Ga naar de stad of naar het dorp waar u vandaan bent gekomen. Schrijf daar uw naam in het grote boek. Dat zegt de keizer van Rome wat gebeuren moet.
Maria en Jozef moeten naar Bethlehem. De reis is heel ver en er is nog geen trein, geen auto, bus of een tram. Na een lange, vermoeiende reis komen ze aan.
Ze vonden een stal om te slapen. Die nacht kwam Jezus als baby, o zo klein. Voor hem was geen thuis. En wie had ooit gedacht dat een voederbak zijn wiegje zou zijn?
En we gaan nu eventjes luisteren naar een lied gespeeld door Lente en Rode. Het lied Stille Nacht. De eerste maal is het muzikaal. De tweede maal zal het gezongen worden door Joy. En natuurlijk de mensen die willen meezingen. Dus eventjes wat.
Thank you.
Maria wordt de moeder van de Heer. God zendt de Heere Jezus als een kind op de aarde neer. Het is een heel groot wonder dat Jezus kind wil zijn. Zo klein wordt als een baby, maar ik vind dat wel fijn. Omdat hij zelf een kind was, begrijpt hij het zo goed en hij wil altijd bij je zijn, bij alles wat je doet.
Ik wil je vragen, herder, waar ga jij toch heen? Waarom laat jij de schapen helemaal alleen?
Ik zag de engelenkoren, ik hoorde naar hun stem, de heiland is geboren en ik ga naar Bethlehem.
En we gaan daarop het kinderlied van de maand zingen, als ik een herder was geweest. Het eerste stroof is voor de jongens, het refrein samen, tweede stroof is voor de meisjes en dan de rest van het lied is weer samen.
Als ik een herder was geweest, daar in dat mooie dal. Als ik een herder was geweest, daar bij die kleine stal. Als ik een herder was geweest, daar in dat mooie dal. Als ik een herder was geweest, daar bij die kleine stal. Een os of een ezel, of een schaapje misschien. Dan had ik het wonder, dan had ik het wonder, dan had ik het wonder zelf gezien.
Je vragen wijzen uit een heel ver land. Waarom ben jij gaan reizen? Wat is er aan de hand?
Een koning is geboren. Ik volg de koningsdag. Ik wil bij die koning horen. Daarom kom ik van weg.
De heiland werd geboren. Voor groot en ook voor klein. Voor arm en voor rijk. Voor ieder wil hij de koning zijn.
En we sluiten het af met het lied van de kleine zondagschool. Jarno zal het voorzingen en wij zullen dus nazingen. Het is Wonderbare Raadsman.
Wonderbare Raadsman.
Vader, vrede vorst,
een kind
vrede voor de wereld,
vrede voor de wereld,
heeft hij gebracht,
heeft hij gebracht,
vrijheid voor de volken,
vrijheid voor de volken,
licht in de nacht. Heeft hij gebracht.